Gemeente, wij lezen deze morgen uit Efeze, de brief van de apostel Paulus aan de Efeze, het derde hoofdstuk, vers 14 tot 21. Wij komen tot een afronding van het eerste hoofddeel, het leerstellige of het theologische hoofddeel van de brief van Paulus aan de Efeze. Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot 21. Mocht u een bijbeltje is er iemand een bijbeltje vergeten? U heeft allemaal een bijbel meegenomen. Fijn, fijn. Ik wou zeggen, er zijn bijbels voorhanden. Wij lezen nu met elkaar uit Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot 21, waar Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest van God deze woorden schrijft. Om deze reden buig ik mij knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze bevat twee belangrijke gebeden. In zijn eerste gebed in Efeze 1, vers 17 en 18, bidt hij om drie dingen in zijn eerste gebed. Namelijk om verlichting, openbaring en ontdekking. Samenvattend, wij moeten ontdekt worden aan alles wat wij door het geloof in Christus ontvangen hebben. Wij moeten weten wat onze hoop is, namelijk de wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid en macht. Wij moeten weten dat wij Gods erfdeel geworden zijn. Let goed op, we hebben ook een erfdeel ontvangen. Maar de tekst spreekt in Efeze 1 over het feit dat wij Gods erfdeel zijn. En dat is een positie van onwankelbare, onbetwijfelde heilszekerheid. En C, wij moeten weten hoe alles overtreffend groot Gods kracht is aan ons die geloven. En Paulus bidt dat we daaraan ontdekt mogen worden, dat de Heere de ogen van ons hart en verstand daarvoor zal openen. Immers, van nature heeft ook een gelovige daar geen zicht op. Je kunt een gelovige in Christus zijn zonder dat je daar zicht op hebt. Het is alleen door gedegen bijbelonderwijs en onder het verlichtende werk van de Heilige Geest dat je daar aan ontdekt wordt. Maar met kennis alleen ben je er niet. En daarom dat tweede gebed in Efeze 3, vers 14 tot 21, onze tekst. En in dat tweede gebed bidt hij niet om kennis, maar om de toepassing van de opgedane kennis. Om de vertaalslag van de geestelijke zegeningen naar de praktijk van het dagelijks leven. Het gaat er immers om dat de kennis gepraktiseerd gaat worden. De orthodoxie moet orthopraxie worden. En Paulus bidt dat de gelovigen gaan leven overeenkomstig hun nieuwe staat, hun positie in Christus. Het leven moet gaan overeenkomen, moet corresponderen met de leer die wij met onze lippen en met ons hart belijden. Geloof zonder werk is immers doodgeloof, zegt Jacobus. Hoe rechtzinnig dat geloof ook is. Je kunt recht zijn in de leer. Je kunt het bijbels gezien helemaal bij het rechte eind hebben. Maar als het niet zichtbaar wordt in je huwelijk en je gezin op de praktijkvloer van het dagelijks leven, stelt die kennis helemaal niets voor. Dan ben je, om het met de woorden van 1 Korinthe 13 te zeggen, niet meer dan klinkend koper of een schallend cymbaal. Dan ben je net als de boze geesten, want ook zij zijn recht in de leer. Zij geloven in de eenheid van God, zonder dat zij zich bekeren. En de Bijbel zegt, zij sidderen. Nu, in zijn eerste gebed, in hoofdstuk 1, bidt de apostel om de ontdekking van onze positie in Christus. In hoofdstuk 2 bidt hij om een leven naar die positie. Waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. In het eerste gebed bidt hij om licht over bepaalde geestelijke waarheden. En in zijn tweede gebed bidt hij om een leven in het licht van die geontdekte waarheden. Het is opmerkelijk te noemen, broeders en zusters, dat in beide gebeden het niet om materiële, financiële noden of lichamelijke noden gaat, maar om geestelijke noden. En dat is opmerkelijk omdat veel hedendaagse gebeden gericht zijn op het materieel of het lichamelijk welzijn. Niet dat je daarvoor niet zou mogen bidden, integendeel, ver van dat, dat mag wel degelijk. Laten we oppassen wat dat betreft voor geestelijke dikdoenerij. Je mag met alles tot de Heere gaan. Hij wil in alles gekend worden, ook in je lichamelijke en of materiële, financiële noden. Zeker, maar wel is het belangrijk dat wij het accent van onze gebeden daar leggen waar ze ook in de schrift gelegd worden, namelijk bij het geestelijk welzijn. De prioriteiten van het Bijbelse gebedsleven liggen bij de geestelijke noden van een mens. Nou, vandaag beperken wij ons dus, of verdiepen wij ons, moet ik zeggen, in dat tweede gebed. Het is een gebed om de praktische toepassing van onze nieuwe staat in Christus, om een leven waardig het kindschap Gods. Daar gaat het om. En bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst hebben we de inleiding op het gebed, in vers 14 en 15, gevolgd door de inhoud van het gebed. Na de inleiding volgt de inhoud. 4 gebedsonderwerpen, vers 16 tot 19. Vers 16 tot 19, 4 gebedsonderwerpen. En dan eindigt dit gebed met een geweldige lofprijzing. Een geweldige lofprijzing in vers 20 tot 21. Vers 20 tot 21, de lofprijzing. Maar wij beginnen bij het begin. De inleiding op het gebed. Leest u maar mee, vers 14 en 15. We wandelen met elkaar door de tekst. Vers 14, om deze reden buig ik mij knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Om deze reden buig ik mijn knieën, zegt de apostel. Wat is de reden dat hij zijn knieën buigt? Wat is de aanleiding voor zijn gebed? Nu, in de voorgaande tekst heeft hij gesproken over dat geheimenis, dat mysterion waar we met elkaar over hebben nagedacht de afgelopen weken. En over zijn verantwoordelijkheid om dat geheimenis ook met de gemeente te delen, om dat te verkondigen. Namelijk dat de heidenen in Christus mede-erfgenamen zijn en mede-leden, mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus. Met andere woorden, in Christus is er volkomen gelijkwaardigheid tussen wedergeboren Joden en heidenen. Die twee zijn in één lichaam, de gemeente, ingelijfd. En daarbij heeft Paulus betoogd dat de gemeente de display of de etalage is van de veelvuldige wijsheid van God. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 10, het is door de gemeente dat aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Nergens wordt de wijsheid van God zo geëtaleerd en zo duidelijk zichtbaar als in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, daarom dat Paulus nu voor hen wil bidden. Hij wil de Heeren vragen dat ze gaan leven naar hun positie in Christus. Dat de praktijk van hun dagelijks leven overeen zal komen met de belijdenis van hun lippen. Immers, in de Heilige Schrift zijn leer en leven onlosmakelijk verbonden met elkaar. Nu, het is opvallend dat Paulus hier iets zegt over zijn gebedshouding. Over zijn gebedshouding. En het is misschien goed om daar ook een kort moment bij stil te staan. Want hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader. Nou, knielen is een van de vele gebedshoudingen die we in de Bijbel tegenkomen. Wij lezen in de Bijbel over staand bidden. We lezen in de Bijbel over bidden met opgeheven heilige handen. We lezen over bidden met open ogen op de hemel gericht. We lezen over geknield bidden. En zelfs lezen we over liggend bidden, plat op de grond, liggend bidden. Misschien dat het knielen van al deze gebedshoudingen de meest voorkomende is als teken van ootmoed, onderdanigheid en onderworpenheid. En daarbij, gemeente, is het goed om in je binnenkamer, met je lichaamshouding uiting te geven aan de onderworpen wil en hart. Want daar gaat het natuurlijk om. Kijk, je kunt je knieën buigen. Je kunt je klein maken, lichamelijk, zonder dat je hart en wil gebogen zijn. En in dat geval ben je een farizeer, want je buigt je knieën, je neemt een uiterlijk ootmoedige en nederige houding aan, terwijl je niet gebogen hebt voor het koningschap, de heerschappij van de Heere Jezus Christus, voor zijn woord en wil. Hoe dan ook, in Gods tegenwoordigheid horen wij ons klein te maken. En zo precies zoals we ook geleerd hebben vanmorgen tijdens het kindermoment van onze zuster Judy. Die zei, geestelijke groei is dat ik klein word en de Heere God groot wordt. Ik heb het geestelijk leven nog nooit zo horen verwoorden. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En dat is geestelijke groei. Wat prachtig. Ik dacht, ik kan wel stoppen. We hoeven vanmiddag of vanmorgen helemaal geen preek meer te horen. Daar kunnen we het mee doen. Wat een geweldige waarheid. Geestelijke groei is dat ik kleiner word en de Heere God groter. En daar gaat het ook om in dit gebed. Je buigt je knieën, zegt hij. Ik neem een ootmoedige, nederige houding aan voor de Heere. Hoe dan ook, in Gods tegenwoordigheid zijn wij klein en is hij groot. De toonzetting van ons gebed moet daarbij altijd zijn. Uw wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. En de apostel buigt zijn knieën. Hij buigt zijn knieën. Voor wie buigt hij zijn knieën? Voor wie buigt de apostel Paulus? Nou, hij zegt in vers 14, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarmee wordt benadrukt dat de Heere God op de eerste plaats en op een onderscheiden wijze de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Hij is de eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God. Hij is de tweede persoon van de heilige drie-eenheid die van eeuwigheid onafscheidelijk met de Vader verbonden is. De Heere God is dus op de eerste plaats en op een onderscheiden wijze de Vader van onze Heere Jezus Christus. Maar hij is niet alleen de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij is ook op een heel bijzondere manier de Vader van alle mensen. De Vader van alle mensen, vers 15. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Het Grieks heeft hier een woordspeling. Het Griekse woord voor vader is pater. En hier wordt de vierde naamval gebruikt, patera. Het Griekse woord voor geslacht is patria, patria. Hij knielt voor de patera naar wie elke patria genoemd wordt, zegt hij. Met andere woorden, alle vaders op deze wereld zijn vaders omdat de Heere God de vader is van alle mensen. Het woord geslacht, wat hier gebruikt wordt, betekent zoveel als familie, stam, gemeenschap of generatie. Waar het om gaat is, alle mensen worden hier bedoeld. Wij behoren allemaal tot dezelfde mensenfamilie. God is de schepper, vader van alle mensen. Alle vaders op deze wereld zijn vaders, omdat de Heere God de vader is van alle mensen. Omdat zij hun vaderschap ontlenen aan God de Vader. In Malachi 2, vers 10, stelt de profeet een retorische vraag. Dat is een vraag waarin het antwoord ligt opgesloten. En hij vraagt, Malachi 2, vers 10, hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? En het antwoord, nogmaals, dat ligt in die vraag opgesloten en moet zijn, ja zeker, God de Vader, of hij is de Vader van alle mensen. En wel in die betekenis dat hij alle mensen gemaakt heeft. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij ook de geestelijke Vader is van alle mensen. Nee, alle mensen vinden hun oorsprong in God. Hij heeft ons geschapen. Op de Areopagus in Athene vraagt de apostel Of zegt de apostel, hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. Ieder mens vindt zijn oorsprong in een persoonlijk God, Vader. En in die betekenis is God de Vader van alle mensen. Hij is de Schepper, Vader. Hij is God die elk mens het leven schenkt en zijn waardigheid geeft. Och, als je hier bent en je kent de Heere God nog niet. En je denkt misschien dat je door evolutie bent ontstaan. Wat heerlijk om te horen dat er een persoonlijk God is die jou geschapen heeft. Die jou gewild heeft, naar zijn beeld geschapen heeft. De Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Daarom wordt het hele menselijk geslacht naar God genoemd. Elk mens is beeld. Dragen, naamdrager Gods. Elk mens getuigt door zijn bestaan van Gods bestaan. En in die betekenis wordt de hele mensenfamilie naar God genoemd. Ook is het mij inziens veelzeggend dat Paulus in het eerste gedeelte van zijn gebed de Heere God als de Vader van de Heer Jezus duidt. En het tweede gedeelte van zijn inleiding op het gebed de Heere God de Vader noemt van alle mensen. Waarom doet hij dat? Ach, broeders en zusters, gemeente, dat heeft maar één doel. En dat is als hij jou geschapen heeft, dan is dat een uitnodiging om in gebed tot hem te gaan. Om hem in gebed in de naam van de Heer Jezus te zoeken. Hij is de Schepper God. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. En dit is een geweldige uitnodiging om hem in het gebed te zoeken. En daarbij mogen we weten dat de Heere een en al oor is wanneer wij tot hem bidden. Nou, tot zover de inleiding op dit gebed. Tot zover de inleiding op het gebed. Ten tweede nu de gebedsonderwerpen. En er zijn vier gebedsonderwerpen. Vier gebedsonderwerpen. Hij vraagt om geestelijke kracht en geestelijke stabiliteit. Hij vraagt om geestelijk bevattingsvermogen en geestelijke levensvervulling. Geestelijke levensvervulling. Maar hij begint met het gebed om geestelijke kracht. Zie je dat? Hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader, vers 16. Opdat is het eerste. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dit is een gebed om geestelijke kracht. En wat hebben wij het nodig om ditzelfde gebed te bidden? Om als kinderen van God, als lichtende sterren, midden in deze duistere wereld te kunnen overleven, hebben wij geestelijke kracht nodig. Weet u, als ik het van mezelf moet hebben, dan constateer ik bij mezelf een en al geestelijke zwakte. Ik ben van nature vatbaar voor geestelijke nederlagen. Ik ben zwak in de navolging van Christus en in de gehoorzaamheid aan zijn woord en wil. En hoe gemakkelijk is het niet om ontmoedigd te worden, neergebogen, zelfs depressief. Als ik bij mezelf naar binnen kijk, zie ik alles behalve kracht. Wel zie ik bij mezelf een enorme hunkering naar de zonde. En ik zie grote zwakte. En soms lukt het om in eigen kracht even weerstand te bieden aan de zonde. Maar dat duurt meestal niet lang en dan moet ik het afleggen tegen de zondemacht. Met dat gevolg dat ik de naam van Christus te schande maak en het christelijk getuigenis ontkracht en zelf ontmoedigd en verslagen aan de kant zit van de christelijke renbaan. Nu gaat het in onze tekst niet om het ontvangen van kracht, maar om de praktische doorwerking van de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. De inwoning van de Heilige Geest, broeders en zusters, is het bewijs dat je een echt kind van God bent. Dat je een waarachtig kind van God bent. Want als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar het is door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, dat we in staat gesteld worden om naar onze positie als kinderen van God te leven. Paulus bidt om de manifestatie van de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Had de Heere zelf niet gezegd, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En van de Heer Jezus leren wij, of lezen wij, dat hij leefde en werkte in de kracht van de Heilige Geest. dat kenmerkte het openbare leven, de omwandeling van Christus op aarde. Hij leefde en werkte in de kracht van de Heilige Geest. En datzelfde kenmerkte ook de eerste gemeente. Als je de handelingen doorleest, zie je het belang van de Heilige Geest in het belang in het leven van de eerste gemeente. Er zijn in Handelingen 59 verwijzingen naar de Heilige Geest. Sterker nog, 1/4 van alle nieuwtestamentische verwijzingen naar de Heilige Geest vind je in de Handelingen. Nogmaals, de eerste gemeente leefde en werkte in de kracht van de Heilige Geest. En dat verklaart waarom het een krachtige, wervende en ook heilige gemeente was. Een gemeente die op zo'n uitzonderlijke manier door de Heere God gebruikt kon worden in de zaligmaking van dode zondaren. Nu, zoals de Heer Jezus en ook de eerste gemeente, zo behoren ook wij gemeente te leven en te werken in de kracht van de Heilige Geest. In Efeze 1 vers 19 heeft de apostel gezegd dat de Heer ons deelgenoten gemaakt heeft van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En dan hebben we het niet over de kracht van de mens, maar over de kracht waarmee de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen en triomferend uit het graf is opgestaan. En het is door de inwoning en vervulling met de Heilige Geest dat deze kracht in ons leven manifest wordt, zodat wij krachtige kinderen van God worden. En dan gaat het om de kracht, vers 16, naar de rijkdom van Gods heerlijkheid. Het is geen kracht van, het is geen kracht uit Gods rijkdom, maar kracht naar of even overeenkomstig de rijkdom van Gods heerlijkheid. Het ene is een portie en het andere is proportioneel. Een miljonair die 100 euro geeft, geeft van of uit zijn rijkdom. Maar geeft hij een blanco ondertekende cheque, dan geeft hij naar en overeenkomstig zijn rijkdom. Het maakt een groot verschil of iemand van of naar zijn rijkdom geeft. Nu zegt onze tekst, en laat dat een bemoediging voor ons allen mogen zijn, dat de Heer in al deze geestelijke noden zal voorzien naar overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid. En wat is nou die heerlijkheid? Nou, het woordje heerlijkheid, gemeente, is een verzamelnaam voor alles wat God is. Het is een verzamelnaam voor al Gods eigenschappen, al Gods namen, Gods majesteit. Het is een verzamelnaam. En als er nu staat dat wij kracht mogen ontvangen naar Gods heerlijkheid, dan betekent dat niets minder dan dat de kracht van God zelf door de Heilige Geest in ons manifest werkzaam mag zijn. Nogmaals, het gaat niet om lichamelijke kracht, ook dat is nodig. Maar in onze tekst gaat het in eerste instantie, heb je dat gelezen, niet om lichamelijke kracht, maar om de innerlijke mens. De innerlijke mens. En die innerlijke mens die zo gevoelig en vatbaar is voor ontmoediging, teleurstelling en nederlagen. De innerlijke mens is het geestelijk centrum van mijn leven. Het is de controlekamer van mijn bestaan. Het is de plaats waar de richting en de toonzetting van mijn leven wordt bepaald. Weet je, een mens kan geweldig opzien tegen de verantwoordelijkheden van het dagelijks leven, tegen de verantwoordelijkheden van het huwelijksleven, van het gezinsleven, tegen de verantwoordelijkheden van het gemeentelijk leven, tegen de verantwoordelijkheden van het maatschappelijk leven. Daarbij deinzen wij van nature terug voor de obstakels die de boze of soms ook gewoon boze mensen op onze weg leggen. En dan roepen wij, het is te veel. Ik kan het niet aan. En we gooien het bijltje erbij neer. Weet u, de navolging van de Heer Jezus, de gehoorzaamheid aan zijn woord, is voor velen te veel gevraagd. En inderdaad, als wij uit de energie van onze eigen kracht putten, zitten wij binnen de kortst mogelijke tijd op de bodem van de eigen kracht. En daarom dat Paulus bidt dat de Heere ons door de Heilige Geest die in ons woont, sterkt en kracht geeft, zodat wij staande blijven te midden van stormen, te midden van verzoekingen en tegenwerking van de boze en boze mensen. En volharden in de navolging van Christus en in de bediening die de Heere God ons gegeven heeft. Ook al zie je weinig vrucht en ben je soms ontmoedigd. Gemeente, laten wij dit gebed voor elkaar bidden. Laten wij dit gebed voor de oudsten van de gemeente bidden. Laten wij bidden om de doorwerking van de kracht van de Heilige Geest die in ons woont in de innerlijke mens. Bid dat dit gebed praktijk wordt in ons leven. Misschien dat je vraagt waarom er om die kracht gebeden moet worden. Geeft de Heer ons die kracht dan niet automatisch? Waarom moet daar eerst om gevraagd worden? Antwoord: ik denk dat velen de noodzaak van Gods kracht niet inzien. En daarom dat er zoveel zwakheid is, lauwheid in het christelijk leven. Iemand heeft eens gezegd: als de Heere de Heilige Geest uit de wereld zou wegnemen, zouden de meeste christelijke activiteiten gewoon doorgaan. Niemand zou het verschil opmerken. Een verdrietige en onthullende constatering. Verstandelijk weten wij van de overweldigende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, maar wij ervaren die kracht niet. Waarom niet? O, mogelijk zijn er remmingen in je leven. Je beleidt het met je lippen, die alles overtuigt, grote kracht, maar je leven kenmerkt zich in feite door zwakheid. Wat voor remmingen zijn er dan? Het is net als met een ouderwetse tram, waar de trambestuurder steeds een hendel overhaalt om de tram in beweging te zetten en vaart te maken. Toen een jonge man de trambestuurder vroeg: meneer, als u een hendel overhaalt, geeft u dan meer gas? Nee, zei de trambestuurder, ik haal telkens een rem weg. Er zijn heel wat remmen in het geestelijk leven. De kracht is wel aanwezig, maar de rem blokkeert de kracht. De remmen in ons leven zijn bijvoorbeeld onbeleden zonde, zonde waar je gewoon overheen leeft. Tijd heelt alle wonden, is niet waar. Je moet je zonde beleiden. Of de zonde van ongehoorzaamheid. Je zou het zelfs kunnen vergelijken met een lamp of een schakelaar. De elektriciteit loopt tot de schakelaar. Die kracht is aanwezig, de energie is aanwezig, maar er moet wat gebeuren. Die schakelaar moet omgehaald worden, zodat die lamp licht kan geven en de energie, de kracht door kan stromen. Dan kan die lamp licht geven in het duister. Hoe komt het dat je geestelijk niet krachtig bent? Hoe komt het dat je leven geen licht geeft, dat je geen zout bent, misschien wel zouteloos geworden? Komt het omdat je de rem erop hebt staan? Omdat je de schakelaar niet hebt omgezet? De rem en schakelaar van onbeleden zonde, zonde waar je van bekeert? Veel kinderen van God zijn vergeten wat het is om je zonde te beleiden, waardoor ze geestelijk verzwakt zijn. Het zijn bouwstenen, ja zeker, zijn het bouwstenen in het bouwwerk van de gemeente, maar het zijn zwakke stenen. Ze verzwakken de totale structuur van de woonsteden Gods in de geest. Nou, dat is de reden dat Paulus bidt dat de gelovigen met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. Dat is het eerste onderwerp van zijn gebed. En het feit dat dat als eerste genoemd wordt, geeft meteen het grote belang aan. Dat heeft prioriteit. Anders is het christelijke leven onmogelijk. Is het een mission impossible? Zijn tweede gebedsverzoek is om geestelijke stabiliteit en standvastigheid en diepgang. Lees maar mee. Ik buig mijn knieën voor de Vader. Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Nou, het gaat in dit tweede gebedsverzoek om die drie werkwoorden: woont, geworteld en gefundeerd. Drie werkwoorden. Het gaat er natuurlijk niet om dat de Heere Jezus woning gaat maken in de Efeze. Dat had hij reeds gedaan. Het waren mensen die bewoond waren door de Heilige Geest, door de Heere Jezus Christus. Ook bidt Paulus niet dat de Heilige Geest inwoning maakt in hun leven. Dat had hij reeds gedaan, zoals we ook in hoofdstuk 1 vers 13 kunnen lezen. Het werkwoord woont, dat betekent zich settelen, je thuis voelen, helemaal thuis zijn. Het gaat er hier met andere woorden om dat de Heere Jezus zich thuis voelt in ons leven. Wanneer Gods kracht in ons dagelijks leven manifest wordt, in het breken met zonde, het terugdringen van de zondemacht, zal Christus zich gaandeweg meer thuis voelen in ons leven. Nou, bij velen is de Heere als het ware op kamers. Een paar deuren zijn voor hem van het slot gegaan, andere deuren zitten nog op slot. Maar bij de werkzaamheid van Gods kracht in je leven gaan al die gesloten deuren één voor één voor de Heiland open. Zodat hij de ruimte krijgt, zodat hij compleet thuis wordt, woning krijgt. Zodat hij onbelemmerd toegang krijgt tot alle kamers van je levenshuis. Ach, broeders en zusters, open alle deuren voor Christus in je leven. Sluit hem nergens buiten. Maak hem tot de Heer en meester van je levenshuis. Wanneer je met de Heiland door je levenshuis loopt, doe dan alles weg waar hij je op wijst. Zo loopt hij ook deze ochtend door je levenshuis. En misschien dat hij dingen aanwijst in je leven. En beleid dat dan. Breng het bij hem. Breek hem mee. Neem er afstand van. Zodat de Heer zich bij jou thuis zal voelen. Het werkwoord geworteld. Het werkwoord geworteld, daarbij moeten we denken aan een boom die zijn wortels diep in de aarde heeft uitgeslagen. Waardoor die boom gevoed wordt en onwankelbaar is te midden van alle jaargetijden. Ook als er grote droogte is. Met andere woorden, we moeten zijn als een boom die zijn wortels diep in de grond van Gods liefde verankerd heeft. Om daaruit gevoed en gesterkt te worden. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Waaruit leef jij? Waarin vind jij je werkelijke voeding en stabiliteit? Wil er sprake kunnen zijn van geestelijke kracht, zul je al dieper moeten wortelen in de liefde Gods. Het werkwoord geworteld geeft stabiliteit aan. Ook het derde werkwoord, funderen, geeft diezelfde stabiliteit aan. Dat woord funderen brengt ons op de bouwplaats. Elke constructeur zal zeggen dat de fundering het belangrijkste onderdeel is van een stabiel gebouw. Hoe sterker en groter het fundament, hoe groter en hoger er gebouwd kan worden. Voor stabiliteit in je leven moet je geworteld en gefundeerd worden. En waarin vinden wij dan die standvastigheid? Nou, zegt vers 17b. En u in de liefde, zie je dat? In de liefde geworteld en gefundeerd bent. Met andere woorden, wij vinden ons geestelijke evenwicht en stabiliteit in de liefde Gods. Wanneer de liefde tot God en de liefde tot elkaar niet de voedingsbodem en het fundament is van ons leven, verdrogen en verdorren wij. Dan worden wij geestelijk onevenwichtig, onstabiel, een speelbal van onze gevoelens, een speelbal van de tijdgeest en van onze eigen gedachten en van ons eigen hart. Weet u, dit wordt maar door weinig mensen onderkend. We zijn in onze onderlinge relaties dikwijls zo overgevoelig. We zijn dikwijls zo snel op onze teentjes getrapt, zo defensief, dat wij de ander van ons vervreemden. Door persoonlijke onzekerheid voelen we ons snel tekort gedaan. En we doen er van alles aan om ons image op te houden, waardoor velen in een kramp leven. En omdat wij naar onze overtuiging te weinig erkenning en aandacht krijgen, worden wij overgevoelig en voelen we ons aangevallen en reageren wij defensief. Weet u, als wij nou maar zouden beseffen hoe groot de liefde van Christus voor ons is, als dat werkelijk bij je binnenkomt, dan zouden wij ons daarin veilig en onaantastbaar tastbaar en standvastig weten. Wij moeten gaan weten hoe groot de liefde van Christus is. Tot zover het tweede gebedsverzoek. En ik heb het tegen jou, omdat je in je huwelijk soms zo defensief reageert. En zo snel op je teentjes getrapt bent. Zo snel gekwetst. Weet je hoe dat ten diepste komt? Omdat je nog niet beseft hoe groot Gods liefde voor jou is. En daarom dat Paulus bidt dat je daaraan ontdekt mag worden en daarin je stabiliteit zal vinden. Zijn derde gebedsverzoek is de vraag om geestelijk bevattingsvermogen. Hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader, vers 18, opdat is het derde gebedsverzoek, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Dat woordje begrijpen geeft precies aan waar het om gaat. Namelijk dat je het gaat vatten. Dat je in de greep van die liefde gaat leven. We moeten gaan weten, vatten, hoe groot de liefde van Christus is. En dat kunnen we, zegt de apostel, niet op eigen houtje. Dat kun je niet op je uppie thuis. Dat kun je ook niet met een hele goede preek van een of andere bekende Amerikaanse dominee. Dat heb je de kerk voor nodig, de gemeente van Christus. De liefde van Christus is zo ontzagwekkend groot, dat de mens alleen beperkt en te klein is om te bevatten. Christus' liefde voor armen, zondigen, nietsnutten is zo groot. Maar die nietsnutten hebben elkaar nodig om de onmetelijkheid van zijn liefde te kunnen leren kennen. Ik heb jou daarvoor nodig en jij hebt mij daarvoor nodig. Wij hebben elkaar nodig. In deze tekst lezen we over de vier dimensies van zijn liefde. Het gaat om de grootheid van zijn liefde. Zijn liefde gaat met andere woorden naar alle uithoeken van deze wereld. Naar alle naties, volken, stammen, naties en talen. Er wordt gesproken over de breedte. Dat wijst om de omvang, de uitgestrektheid, de rijkwijde van zijn liefde. Alle mensen, Jood en Heiden zijn het onderwerp van zijn liefde. De lengte, dat wijst op de duur van Christus' liefde. Hij heeft ons lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En er is niets wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wij zijn verzekerd van zijn eeuwige liefde. Jij bent geliefd. Je bent een geliefd in Christus. In Christus ben je een geliefde vrouw. In Christus ben je een geliefde man. Ik ben geliefd in Christus door de driemaal heilige, allerhoogste, allergrootste soeverein van hemel en aarde. Dat maakt je in zekere zin onaantastbaar. De hoogte wijst op de verhevenheid van zijn liefde. Het is een goddelijke, offervaardige, onvoorwaardelijke, eeuwige liefde. En de diepte wijst op de onuitputtelijkheid van zijn liefde. Het is die liefde die diep is afgedaald. De Bijbel zegt, terwijl in de gestalte van God was, hij het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dat heeft hij gedaan om geestelijke doden levend te maken. Er is niets wat ons nog kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. En deze vier dimensies van Christus' liefde worden zichtbaar in het kruis. Daar op Golgotha, op dat vloekhout, werd de liefde Gods bewezen. En die kennis gaat ons bevattingsvermogen te boven. Die liefde gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. Kijk, aan één kant bidt Paulus dat we Christus liefde gaan vatten en gaan kennen. Maar in vers 19 zegt hij tegelijkertijd dat het onze kennis te boven gaat. Dat je het eigenlijk nooit ten helemaal kan vatten. Met andere woorden, het is niet door een uiteenzetting van feiten te kennen. Het gaat niet maar om een intellectueel vatten. Ons verstand schiet tekort. Het is een liefde die wij alleen door de vertrouwelijke omgang met de Heere in gemeenschap met andere gelovigen in de context van een plaatselijke gemeente kunnen leren kennen. Het is een liefde die zich niet laat verwoorden, maar wel laat ervaren. Wij kunnen Gods liefde kennen door ervaring en dat brengt stabiliteit in ons leven. En dat helpt om geworteld en gegrond te zijn in de liefde, zodat wij liefhebbende kinderen God zijn. Als de gemeente van de Heer Jezus vandaag iets nodig heeft, dan is dat de naar buiten gerichte manifestatie van Christus liefde. De Heer Jezus heeft gezegd, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. En even verderop zegt hij dat door de onderlinge liefde en eenheid de wereld zal erkennen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Ik zal u zeggen, ik ben er diep van overtuigd dat evangelisatieacties helemaal niet nodig zijn. Wanneer deze liefde in onze gemeente manifest zou worden, weet u, we zouden werken als een magneet op deze duistere wereld. We zouden zo de omgeving in positief infecteren en aantrekken tot Christus. Zie eens hoe die mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar lief hebben. Oh, daar wil ik bij horen. Daar wil ik onderdeel van uitmaken. Weet u, de kerk van de Heer Jezus ligt onder het vergrootglas van de wereld. Maar feitelijk constateert zij alles behalve liefde en eenheid. De wereld ziet een schuivende, lonkende, verdeelde kerk die schijnbaar niet meer weet wat zij gelooft. Zij ziet een onverdraagzame, kritische, verdeelde en verscheurde kerk. Ze hoort van roddel, tweedracht en geharrewar in het gehuisgezin van de Heer. Het is de hoogste tijd, broeders en zusters, dat wij de wereld de offervaardige liefde van Christus laten zien. Het krachtigste getuigenis van de kerk in deze wereld is de onderlinge liefde en eensgezindheid. Dan zal de wereld erkennen dat de Zoon door de Vader gezonden is. Hoe kunnen wij ooit zo'n liefdevolle, eensgezinde, aantrekkelijke gemeenschap worden? Nou, dat kan alleen wanneer wij door de vertrouwelijke omgang met de Heere daaraan ontdekt worden. Eenmaal daaraan ontdekt, kunnen wij ook in liefde naar elkaar uitreiken. Maar omdat je niet beseft hoe geliefd je bent en hoe compleet aanvaard en vergeven en gerechtvaardigd, daarom dat je vaak zo itchy bent, zeggen ze in het Engels. Zo snel op de tenen getrapt, zo defensief. Zo snel gekwetst en tekort gedaan met alle spanningen in huwelijk, gezin, gemeente en samenleving. Och, mogen de Heere dit gebed van de apostel Paulus ook in onze gemeente verhoren. Nou, tot zover zijn derde gebedsverzoek en nu zijn vierde gebedsverzoek. En dat is de vraag om geestelijke levensvervulling. Hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader, vers 19b, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Nou moet ik hier het volgende over zeggen. Wij hebben de volheid ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dat schrijft hij aan de Colossenzen in hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Wij hebben de volheid, dat wil zeggen alles ontvangen wat de Heere God aan ons kwijt wil, hebben wij ontvangen op het moment dat wij de Heer Jezus leerden kennen als onze zaligmaker van zonde. In Colossenzen 2 wordt gesproken over, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. U bent volmaakt geworden of hebt de volheid ontvangen in hem. We hebben die volheid ontvangen. Nu gebruikt Paulus hier exact hetzelfde woord als hij deed in Colossenzen 2. En het wordt hier vertaald met vervuld. Vol, vervuld, volmaakt. Wij hebben met andere woorden positioneel alles ontvangen wat nodig is om naar onze scheppingsopdracht te leven. We hebben alles ontvangen voor de navolging van Christus. En toch leven velen van ons onder de maat. Velen leven een halfvol leven en proberen die leegte en die onzekerheid te vullen met activiteiten, met geestelijke extase, met materiële welvaart en wat al niet meer. Maar we komen altijd bedrogen uit, met lege handen. En daarom dat Paulus bidt nu om de toe-eigening van de volheid die wij in Christus ontvangen hebben. Hij bidt dat wij door de vertrouwelijke omgang met de Heer de absolute genoegzaamheid van Christus gaan ervaren. Christus is niet alleen maar je zaligmaker, maar hij is ook het fundament in je leven. Hij is de hoop in je leven. Hij is je adem in je leven en hij is het licht in je ogen. Hij is je hartenklop, hij is je alles. Hij is de complete volheid, vervulling, compleet genoeg. Compleet tot rust gekomen. Hoe komt het dat er nog zoveel zoeken is en onzekerheid is? En nog zoveel gezocht wordt in andere zaken. Dat komt omdat dit gebed van de apostel Paulus te weinig gebeden wordt. En jij en ik, wij ontdekt moeten worden aan de absolute genoegzaamheid van Christus in ons leven. Absoluut genoeg. Mijn ziel is onrustig totdat hij rust vindt in u, o God. Laat de Heere jouw geluk en levensvervulling zijn. Zodat je met de psalmist kunt zeggen en zingen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Wanneer jij je knieën buigt en voor de gemeente bidt, bid dan om geestelijke kracht, geestelijke diepgang en stabiliteit, geestelijk bevattingsvermogen en om de vervulling, de praktische vervulling met de volheid van God. 4 gebedspunten voor de gemeente waar jij als levende bouwsteen bent ingevoegd. Maar misschien dat het je allemaal wat te verheven in de oren klinkt. Het is je allemaal te ongrijpbaar. Hoe kunnen we dit ooit in de praktijk brengen? In eigen kracht is het onmogelijk. En daarom dat Paulus afsluit met een indrukwekkende lofprijzing op wat de Heere kan doen. Hij prijst God om wat God kan doen. Nou, hij is zijn brief met een lofprijzing begonnen in dat eerste gedeelte van zijn brief, in hoofdstuk 1, vers 3. En daar sluit hij nu het eerste leerstellige hoofddeel ook mee af. Lees maar mee, vers 20. Hem nu, die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nu, in deze lofprijzing richt Paulus zich op de drie enige God. Hij bidt tot God de Vader, die overeenkomstig de kracht van de Heilige Geest, die door de Heer Jezus Christus geschonken is, het onmogelijke in ons wil doen. Wanneer de Heilige Geest ons met kracht gesterkt heeft en Christus in ons hart thuis is en wij geworteld en gefundeerd zijn in de liefde en wij onze volheid, de vervulling van ons leven vinden in Christus, dan kan de Heer oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. De Bijbel zegt dat bij de Heer niets onmogelijk is. Heb je gelezen wat er staat? Kijk eens even in de tekst. Er staat, hem nu die is. Hem nu die is machtig te doen alles. Boven alles. Ver boven alles. Meer dan overvloedig boven alles. Hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Oneindig veel meer. Datgene wat de Heer doet, doet hij door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Gods kracht is werkzaam in ons. Gods kracht is in ons uitgestort. En nu gaat het om de bereidheid om in hem geworteld te zijn, zodat zijn kracht in ons manifest kan worden, zichtbaar, merkbaar, vloeibaar, als stromen van levend water die ons leven heiligen en reinigen. En daarom zet de schakelaar om. Haal de rem uit je leven. Beleid elk zondig obstakel, opdat de kracht van God kan doorstromen naar de uithoeken van je dagelijks leven. Kijk, de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Efeze 3, vers 20 leert mij dat de Heere God de Almachtige is die alles kan doen. Hem zij de heerlijkheid. Waar? In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. De Heere wordt groot gemaakt in de gemeente. Wil jij God verheerlijken? Laat je dan invoegen in de gemeente. De gemeente is de plaats waar de Heere God tot in alle eeuwigheid wordt groot gemaakt. Wordt geloofd en geprezen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we deze morgen mochten nadenken over dat indrukwekkende gebed, apostolische gebed voor de gemeente door de apostel Paulus, onder inspiratie van uw Heilige Geest. En wij erkennen u als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De eeuwige, ongeschapen, oneindige Zoon van God die van eeuwigheid met u verbonden is. Maar wij erkennen u ook als onze Vader en dan voor de gelovigen op een dubbele manier. Namelijk, u bent onze Schepper Vader, maar u bent ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. En in hem bent u ook onze Abba, onze geestelijke Vader. We willen uw naam daarvoor loven en prijzen en dat u ons zo als Vader uitnodigt om tot u te komen. En dan hoeven we niet te bidden om kracht, want de kracht van de Heilige Geest woont in ons, maar dat die kracht van u in ons manifest wordt op de praktijkvloer van het dagelijks leven, doordat we zo overweldigd worden door uw liefde voor ons, dat we willen breken met alle zonden en ongerechtigheden. Dat we stap voor stap breken met de zonde in ons leven, die aan u belijden, en zo de remmen eraf halen, de schakelaar mogen omzetten. Werkt u dat in ons aller leven uit? Wilt u dat zelf doen, Heere? Dat deze ochtend, deze prediking zal bijdragen aan de ere verheerlijking van uw naam in onze gemeente en in onze persoonlijke levens en gezinnen en huwelijken. En we gemeente zullen worden die elkaar hartelijk lief heeft. Die een stootje kan hebben. Mensen die een stootje kunnen hebben omdat ze zich veilig weten in de liefde van Christus. En niet meer zo defensief en onzeker en verdedigend. Heere, geef dat dit zo mag doorwerken in ons aller leven. Dat uw woord in ons leven praktijk zal worden. We zeggen u dank dat we elkaar nodig hebben om die grote liefde van u ook te kunnen vatten. Om er iets van te kunnen gaan begrijpen. Geef zo dat uw liefde in ons midden zichtbaar zal worden. Zodat de wereld ook zal erkennen bij het zien van onze gemeente. Het horen van het getuigenis van deze plaatselijke gemeente. Zal erkennen dat de Heer Jezus door de Vader in deze wereld gezonden is. Dat we zo mensen mogen zijn die beelddrager zijn van Christus. Tot eer en verheerlijking van uw naam. En als er mensen zijn, Heren, die u nog niet kennen. Mensen die nog verloren zijn in zonde en overtredingen. Dan bidden wij u dat u hen te sterk wordt. Dat u hun vijandschap overwint. Dat u hun geestelijke dode en versteende hart verbrijzelt. En zij leven mogen ontvangen in Christus Jezus. We vragen u dat uit genade en in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we